Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook alle gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanavond het woord van God bedienen. Dan de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in december bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiviet in Oceanië. We zingen nu als voorzang uit de lofzang van Zacharias, vers 1 en vers 2. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 145. En daarvan het tweede en het derde vers. Ik zal hier, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En ook vers 3. Ze zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Psalm 145, vers 2 en 3. vanavond ons geloof belijden. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we met elkaar op Psalm 31 en daarvan vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Psalm 31 vers 15, na de belijdenis van het geloof, met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ieder spreekt dan in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria, en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk, dat rijk van Christus, geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, en die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. En ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de eeuw die komt. Amen. Van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heer, in allerlei toonaarden hebben we al gezongen dat u een God bent die ons heel veel geeft. Een overvloed. Het goed dat nimmer meer vergaat. Wat u aan ons wil schenken. Dat heil wat u reeds gewrocht hebt in uw Zoon Jezus Christus. Dat wordt ons elke keer weer bekendgemaakt. In de adventstijd, ook op deze laatste adventszondag. En straks ook, als het kerstfeest mag zijn. Als we stilstaan bij de geboorte van uw Zoon. Die onuitsprekelijke gave van u. U heeft ons zoveel geschonken. En geeft dat we er verwonderd over mogen zijn. Want die gave, die overvloed van uw genade hebben we niet verdiend. Daar hebben we niet naar gemaakt. Maar u bent om ons mensen en om onze zaligheid toch nedergekomen uit de hemel. En zo mogen wij u danken dat u als de zoon van uw vader uzelf liet zenden en gekomen bent. En uzelf neergelegd hebt in een kribbe. Maar ook de weg gegaan bent van lijden. Uiteindelijk ook gekruisigd bent, maar ook bent opgestaan. En u zit aan de rechterhand van uw vader. En daar wilt u ons elke keer weer voorzien van datgene wat we nodig hebben. Vanuit uw hoge hemel schenkt u ons een overvloed aan genade. En geeft dat we dat elke keer weer mogen ontdekken. En ons elke keer weer laten bedelen. Ons elke keer weer dat heil laten schenken. Geef ons een lege hand en een leeg hart om vervuld te worden met de rijkdom van uw genade. Want u bent arm geworden terwijl u rijk was, om ons die arm zijn rijk te maken. Geef dat we in die rijkdom mogen delen. Dat dat ook de oogst mag zijn van de adventstijd. En dat we ook zo verwachting mogen hebben voor de kerstdagen. Als jongeren, als ouderen, ook als we als kinderen en jongeren uitkijken naar het kerstfeest van komende tweede kerstdag. Maar ook als wij samen gaan nadenken over dat heilgeheim wat u geopenbaard hebt in uw zoon. Dat we vervuld mogen raken met verlangen. Vervuld mogen zijn met diepe eerbied en verwondering. Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En zo mogen we zicht krijgen op u. Zo wilt u met de verlichting van uw Heilige Geest ons oog richten op niemand minder dan Jezus Christus alleen. En dat wij zo door de Heilige Geest u de Vader en u de Zoon mogen aanbidden en verheerlijken. Geef ons alles wat we nodig hebben in het spreken, in het luisteren. In alles wat in deze dienst mag plaatsvinden. Ook het geven van onze gaven. We zullen merken dat het ook te maken heeft met uw overgave tot in de dood. Dat dat ook ons geven, de dienst der offerande, mag stempelen. Wilt u zo ons zicht geven op alles wat in uw woord bekendgemaakt wordt. En dat we ernaar zullen leven. En dat we het ons ook laten gezeggen wat u in uw woord ons voorhoudt. Wil zo bij ons zijn in alle persoonlijke omstandigheden. U weet hoe wij naar de kerk zijn gekomen of nu ook met deze dienst verbonden mogen zijn op afstand. En ieder heeft zo zijn eigen bezonjes, zijn eigen zorgen, zijn eigen vreugde, zijn eigen dankbaarheid. Maar geef dat we te midden van dat alles, hoe verschillend we soms ook kunnen zijn, hoe verschillend onze levenssituatie ook is, dat we toch samen mogen leven van dat woord van u. Dat het ons opbeurt, dat het ons elke keer weer vermaant, dat het ons elke keer weer oproept tot dankbaarheid. En dat we zo zullen leven naar datgene wat u ons voorhoudt. Kom zo in ons midden. Verheerlijk uzelf. En hoor ons in de naam van hem die u altijd hoort. Onze Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen een gedeelte uit de tweede brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Korinthe. En daarvan hoofdstuk 8. 2 Korinthe 8. En we lezen vers 1 tot en met 15. 2 Korinthe 8, vers 1 tot en met 15. En dan komen deze apostolische woorden tot ons. Verder maken we u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is. Namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen. En uit eigen beweging. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En ze deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar ze gaven zich eerst aan de Heer en daarna aan ons door de wil van God. Zo hebben we dan Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegaven bij u zou voltooien. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in woord en in kennis en met alle inzet en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegaven overvloedig. Ik zeg dit niet als bevel, maar om door inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ik geef hierin dan ook slechts mijn mening, want dat is nuttig voor u, die niet alleen met het doen, maar ook met het willen reeds een jaar geleden begonnen bent. Voltooi echter nu ook het doen, opdat zoals de bereidwilligheid er was, zo ook de voltooiing er zal zijn, overeenkomstig wat u hebt. Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand welgevallig overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft. Het is namelijk niet de bedoeling dat anderen verlichting hebben en u verdrukking. Maar uit het oogpunt van gelijkheid is er op dit moment uw overvloed om wat hun ontbreekt aan te vullen, omdat ook hun overvloed er is om wat u ontbreekt aan te vullen, omdat er gelijkheid zal zijn. Zoals geschreven staat, wie veel had verzameld had niet over, en wie weinig had verzameld had niet te weinig. Tot zover dit gedeelte uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En we staan stil vanavond bij dit gedeelte ook wel, maar vooral bij vers 9. Vers 9, waar Paulus zegt, in dat gedeelte waar hij spreekt over het aanmoedigen van een collecte: want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Daar mogen we vanavond bij stilstaan. Van rijk naar arm, Christus die rijk was en arm werd, maar ook van arm naar rijk, wij die arm zijn, rijk mogen zijn in hem. Daar mogen we met elkaar over nadenken. Voordat we dat doen, gaan we met elkaar nog zingen uit de bundel Weerklank, heel Psalm 113, de drie versen, waar ook iets naar voren komt dat God zichzelf vernedert om bij ons te komen. En dat hij mensen die arm zijn wil opheffen uit het stof, rijk wil maken. Psalm 113, 1, 2 en 3. Met aan beide kanten van de kansel zien we van die hengelstokken hangen. En u weet ongetwijfeld wel waar die hengelstokken vroeger voor gebruikt zijn. Dat weten jullie als kinderen denk ik ook wel. Als ik een kerk- en schooldienst heb, dan ga ik of zelf naar een school toe, of ik over kinderen van een school naar de kerk toe. En dan mogen ze ook vragen stellen van wat zie je in de kerk waar je een vraag over wil stellen. En dan wijzen ze heel vaak op die stokken van waarom hangen die stokken daar? En wat zijn dat voor stokken met die pluimen eraan en zo? Dan weten ze niet precies wat dat betekent. Maar wij weten in ieder geval dat met die hengelstokken, ik weet niet hoe lang geleden, misschien dat ouderen in de kerk dat nog wel weten, dat met die hengelstokken vroeger gecollecteerd werd. Dat je zo door de banken heen ging en de gaven van de gemeente ophaalde. In mijn eerste gemeente, waar ik in 1987 begon, werd nog met die hengelstokken gecollecteerd. Daar gebeurde dat nog. Dat was later ook wel afgeschaft, maar in ieder geval, daar gebeurde het nog met van die hengelstokken. En dan gingen die diaken en die kerkvoogden wel eens rakeling soms over de hoofden van gemeenteleden heen. Die dachten, nou, daar gaat mijn hoed of het ik had. In ieder geval, ze waren bezig met die hengelstokken om zo de gaven ook te verzamelen. In sommige gemeenten hangen die hengelstokken heel dicht bij de kansel. In Meeuwen kon ik ze eigenlijk haast aanraken. Zo dichtbij hingen die hengelstokken. En dat heeft natuurlijk eigenlijk best wel een bepaalde symboliek, een bepaalde betekenis. Waarom zo heel dicht bij de kansel? Nou, gemeente, wat wordt hier op de kansel verkondigd? Wat horen we hier elke keer weer naar voren komen? In allerlei toonaarden, aan de hand van heel veel teksten. Elke keer gaat het uiteindelijk om hem die zijn leven als een offer gegeven heeft. Zichzelf overgeleverd heeft. Hij is dat ene offer wat gebracht moest worden. Opoffering. En hoe wordt de collecte ook wel genoemd? Of je het nou met hengelstokken doet of met die zakjes die hier beneden ook heel dicht bij de kansel staan. Hoe wordt de collecte ook wel genoemd? De dienst der offeranden. We geven een offer in de dienst, hier ook in de eredienst. Een offer, een gave van geld, of je kunt het overmaken. In ieder geval, je geeft een offer. Dus in de prediking gaat het over het offer van Christus. In de verkondiging wordt het naar voren gebracht. Maar uiteindelijk mag je zelf ook offeren, je gave geven. En wij geven onze gaven, en hopelijk ook in een ruime mate, wij geven onze gaven omdat Christus zichzelf ook gegeven heeft. Overvloedig. En daarom die hengelstokken, maar ook die zakjes hier beneden, zo heel dicht bij de kansel. Om te laten zien dat dat bij elkaar hoort. Nou, gemeente, die combinatie die maakt Paulus nu eigenlijk ook in ons tekstgedeelte. Dat gedeelte wat we gelezen hebben. Want u heeft wel gemerkt dat dat gedeelte gaat over een collecte, een inzameling. Paulus roept de gemeente van Korinthe op om net als die gemeente in Macedonië, want die stelt hij de gemeente van Korinthe ten voorbeeld, om te geven aan de gemeente in Jeruzalem. En een argument daarvoor is die zelfovergave van Jezus. Hij is arm geworden terwijl hij rijk was om ons die arm zijn rijk te maken. Wat in het kerstfeest omgaat. Zijn armoede waarmee hij ons rijk wil maken. Heel veel kerstliederen zingen er ook van. Hè? Zo arm werd de Heer, de Engelenheer, die zondaar en mint zo nameloos teer. Of hulpeloos kind, heilig kind, dat zo trouw zondaars mint. Ook voor mij hebt ge uw rijkdom ontzegd. En ook maak mij door uw banden, maak mij rijk door uw nood. Elke keer weer merken we in liederen die we zingen, die jullie misschien ook met het kerstfeest straks, op tweede kerstdag zingen, merken we altijd weer dat het gaat over Christus die rijk was en zichzelf voor ons arm gemaakt heeft. En deze zelfvernedering, deze zelfopoffering van Christus, gebruikt Paulus nu om de gemeente van Korinthe te stimuleren, aan te sporen, om hun gaven te geven voor die gemeente daar in Jeruzalem. Ja, je zou kunnen zeggen dat was de moedergemeente. Vanmorgen ging het over de moederbelofte. Dat uit die ene belofte daar in Genesis 3 al die andere beloften zijn voortgekomen. Zoals een moeder ook kinderen heeft. En zo mogen we ook Jeruzalem zien als de moedergemeente. Uit die moedergemeente zijn heel veel andere gemeenten voortgekomen. Daar in Jeruzalem is het begonnen. Maar er is een uitwaaiering geweest. En het is gekomen tot in Klein-Azië toe. En hoeveel gemeenten heeft Paulus niet gesticht? De brieven die hij geschreven heeft en al die gemeenten getuigen er wel van. Aan Korinthe, maar ook aan Efeze, aan Colosse, aan Thessalonica, aan noem maar op. Heel veel gemeenten zijn er gesticht. Maar dat is allemaal voortgekomen uit die ene moedergemeente, Jeruzalem. En nu had die gemeente in Jeruzalem het niet gemakkelijk. Op een of andere manier wist Paulus daarvan. Nee, hij had geen mail ontvangen of een appje. Maar op een of andere manier had hij toch gehoord dat het daar in Jeruzalem niet gemakkelijk was. Ze was armlastig geworden, die gemeente. Ze had hulp nodig, bijstand nodig. Daar was Paulus van op de hoogte. Want ja, orthodoxe Joden, die niet tot geloof kwamen in Jezus, die kochten niet meer, die handelden niet meer met hun volksgenoten die tot geloof gekomen waren. Die de Messias hadden aanvaard, die christen waren geworden. Dan zeiden ze, daar moet je niet meer naartoe gaan. Maar daar leden natuurlijk wel die volksgenoten onder. En daarom werd die gemeente daar in Jeruzalem armlastig. Het was armoetroef daar in die moedergemeente Jeruzalem. En weet je wat dan zo opvallend is? Dan gaat Paulus die gemeente van Korinthe aanmoedigen om te geven aan die gemeente daar in Jeruzalem. Maar dan stelt hij die gemeenten in Macedonië ten voorbeeld in het geven aan Jeruzalem. Maar wat was er met die gemeente aan de hand? Waren dat hele rijke gemeenten die van hun overvloed konden geven? Oh nee, die gemeenten in Macedonië waren zelf ook arm. Paulus spreekt zelfs over hun diepe armoede. En ze geven zelfs ook boven vermogen. Dus hoe arm ze zelf ook waren, hoe armlastig ze zelf ook waren, ze gaven toch in overvloed aan die gemeente in Jeruzalem. Wonderlijk toch? Hoe bestaat het? Ze gaven eigenlijk net als waar de Heer Jezus over spreekt, over dat penneske van de weduwe. Die had eigenlijk helemaal niet veel, maar ze gaf haar hele leeftocht. Nou, zo deden die gemeenten dat in Macedonië ook. Zij gaven terwijl ze zelf eigenlijk best wel armlastig waren. Hoe kan dat? Nou, zegt Paulus, dat komt. Ze gaven zich eerst aan de Heer en dan volgt die vrijgevigheid. Dus eerst gaven ze zich aan Jezus, aan de Heer, en dan volgt vanzelf ook die vrijgevigheid om anderen te geven. Dominee Tucker, niet dominee Tucker die in Kinderdijk heeft gestaan, maar dominee W.L. Tucker, de voorzitter van de Griffende Bond, is die jarenlang geweest. Hij is hier in Bresgesgraaf begonnen, heeft ook in Elburg gestaan, ook in Delft. Mijn moeder had dat heel vaak over hem. Dominee Tucker die zei, als God een mens bekeert, dan bekeert hij hem ook in zijn portemonnee. Dus als God een mens bekeert, dan zul je dat ook merken in de wijze waarop iemand omgaat met zijn geld. Niet vrekkerig, niet voor zichzelf houden, maar ook mild willen geven aan anderen, aan mensen in nood. Nou, dat zie je nu eigenlijk hier ook gebeuren. Die Macedoniërs, die gaven, omdat ze zich aan de Heer gaven, ook aan anderen die het nodig hadden. En die Macedoniërs, die stelden dus Paulus ten voorbeeld voor die gemeente van Korinthe, waar hij nu aan schrijft. Titus had het al gedaan, een medewerker van Paulus. Maar nu doet hij het zelf ook. Hij herhaalt eigenlijk datgene wat Titus al tegen die gemeente van Korinthe gezegd heeft. Paulus zegt, als je nu overvloedig bent in geloof en in woord en in kennis, wees het dan ook in het geven van deze genadegave. Dat is een genadegave. Als je geeft aan die gemeente daar in Jeruzalem. Prachtig hoe Paulus hier dus die combinatie maakt. Veel gekregen en dan wil je ook veel geven. En Paulus geeft overigens niet een soort kil commando, geen bevel, zoals een generaal dat kan geven aan zijn ondergeschikte. Maar ik zeg, zegt hij het, uit liefde. En ook om uw liefde te beproeven. Wie God lief heeft, heeft ook de ander lief. Wie veel ontvangen heeft, is ook heel mededeelzaam. En dan volgen dus die tekstwoorden van vanavond. Als dan Paulus gesproken heeft over die collecte, over het geven van die gave aan die moedergemeente in Jeruzalem, dan zegt hij, want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Dus dat geven van die gave, het geven aan die collecte, vindt haar bron in Christus. Zijn overgave, zijn zelfopoffering, hij die van rijk arm werd, is de bron van het geven. Ja, en daarom die hengelstokken zo heel dicht bij de kansel, of die zakjes die hier onderaan de kansel hangen, heel dicht bij de plek waar het evangelie verkondigd wordt. Hier wordt gesproken over het offer van Jezus, elke keer weer opnieuw. Zodat we in de dienst der offeranden ook mild en ruim zullen geven. Dat is eigenlijk ook de achtergrond dat we na de verkondiging de dienst der offeranden hebben. Eerst mogen we horen dat evangelie van die zelfovergave van Christus. En dat noopt ons, dat brengt ons dan ook tot het geven van onze gaven in de dienst van de offeranden. Ja, natuurlijk hebben we dat afgepaste geld allemaal al bij ons en weten we precies wat we overmaken. Maar toch, er mag iets zijn van, als we gehoord hebben wat Christus voor ons gedaan heeft, hoe hij zichzelf opgeofferd heeft, dan mogen we ook onze gaven geven aan al die verschillende doeleinden die er zijn. Nou voelt u natuurlijk wel aan dat dat arm worden van Jezus, waar Paulus hierover spreekt, dat dat natuurlijk te maken heeft met financiële armoede. Alsof Jezus zo arm geworden is. En het rijk worden van ons heeft niets te maken met dat we dan financieel misschien rijker worden. Nee. Maar toch gebruikt Paulus het wel als een aanmoediging. Dat arm worden van Jezus terwijl hij rijk was. En dat rijk worden van ons terwijl we arm zijn. Toch gebruikt Paulus het wel als aanmoediging voor dat geven van onze gaven. Het geestelijke heeft direct ook te maken met dat materiële. En het materiële heeft ook direct te maken met het geestelijke. Ik kan me nog herinneren dat dokter Van Brummelen, ook een voorzitter geweest van de Gerevende Bond, dat hij tijdens een opening van een conferentie zei, het geestelijke is tegelijkertijd natuurlijk en het natuurlijke is tegelijkertijd ook geestelijk. Dat is heel diep woord. Maar dat alles met elkaar te maken heeft. Dus het geven van onze gaven heeft alles te maken met dat geestelijke waar het in de prediking om gaat. Maar andersom ook. Het staat niet los van elkaar. En kerst, dus dat nadenken over diegene die voor ons arm geworden is om ons rijk te maken. Kerst heeft dus ook alles te maken met het geven van onze gaven. Hoe zien we naar anderen om? Hoe gedenken we ook aan hen die het veel minder hebben? Paulus zegt dus, want, als hij dus heeft over die geven van die gaven, want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Kennen. Kennen de genade van onze Heer Jezus Christus. Het is belangrijk om die genade van onze Heer Jezus te kennen. Ja, niet met ons verstand. Want verstandelijk kunnen we heel wat zeggen over waar het in kerstfeest om gaat. Wat hier Jezus allemaal gezegd heeft, de betekenis van de feesten, dat weten we allemaal verstandelijk wel. Maar kennen we het ook met ons hart? Kennen we die genade van hier Jezus ook van harte? Ken jij die? Kent u die? Ken ik die? Zijn we daar echt van harte mee bezig? Het is toch belangrijk richting kerst, dat we die genade die geopenbaard is in de gave van Gods Zoon, dat we die ook echt kennen. Want God heeft toch zijn genade immers getoond in de gave van zijn Zoon. die uiteindelijk overging in de overgave tot in de dood. Dat is zijn zelfvernedering. Ja, en die moet je kennen. Daar moet je van doordrongen zijn. Daar moet je met je hart ook van overtuigd zijn dat hij dat gedaan heeft om ons te redden. De genade van de Heer Jezus Christus die we kennen. Heel veel kennis die we vergaren is uiteindelijk kennis waar je voor de eeuwigheid niets aan hebt. Het gaat om die kennis van de Heer Jezus Christus. Er zijn misschien mensen die heel weinig kennis hebben, maar wel kennis aan de Heer Jezus Christus. En die zijn rijk. Want hem te kennen is het leven te hebben. En een van de profeten moest waarschuwen, het volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Geen kennis van wie God nou uiteindelijk is. Nou, om die kennis gaat het. Kennen met het hart. Kennen van de genade van onze Heer Jezus Christus. Maar gemeente, wat houdt die kennis dan in? Nou, twee dingen. Twee dingen brengt Paulus onder woorden. Rijk wordt arm en arm wordt rijk. Dat is uiteindelijk waar het in deze woorden om gaat. Wie wordt er dan arm? Nou, een kind in de kerk kan het zeggen. Wie werd er nou arm? Zo arm werd mijn heiland. Dat is Jezus. En Paulus zegt, omwille van u, nou dat bent u, dat ben jij, ben ik, omwille van u wordt hij die rijk was, arm. Dat is me een salto mortale geweest, die Jezus heeft doorstaan. Hij die rijk was, is arm geworden. Een enorme vernedering. Want ja, wie was er nou echt rijk? Wie was er nou echt, echt rijk? Dat was Jezus. Hij deelde in die rijkdom bij zijn vader. We beleden met de geloofslijn van Nicea dat hij God uit God is, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Wat een rijkdom. Daar bevond Jezus zich. Daar bevond hij zich als de Zoon van God. In die heerlijkheid bij zijn vader. Wat een rijkdom. Die rijkdom is met geen pen te beschrijven. Wat geen oog heeft gezien, wat in het hart van de mensen is opgeklommen. Dat heeft God bereikt, die rijkdom. Daar valt al die aardse rijkdom van ons bij in het niet. Daar staat allemaal niks voor. Tegenover die rijkdom die Jezus bij zijn vader had. Maar wat deed Jezus? Wat deed Jezus? Hij liet die rijkdom, hij liet die heerlijkheid achter zich. Hij zei, zie vader, ik kom om uw wil te doen. Is het uw wil om op deze aarde verlossing aan te brengen? Dan zal ik dat doen. Daar zal ik de heerlijkheid voor verlaten. Daarvoor ga ik naar de aarde toe. Zoals we met de geloofslijnen van Nicea ook beleden, om ons mensen, dat zijn wij hè, om ons mensen en om onze zaligheid, het heil had Jezus op het oog, om ons mensen en om onze zaligheid is hij nedergekomen uit de hemel. Dat is wat. Dat die hemel open gegaan is en dat Christus gekomen is en dat hij neergelegd is in een kribbe. Zo arm werd onze heiland. En hij is mens geworden. Dat wil zeggen, hij is in dat ondermaanse terechtgekomen. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, maar hij heeft gedeeld in onze gebrokenheid, in onze misère, in onze armoede, in onze schuld. Dat is me toch een salto mortale. Om zo'n vernedering door te maken, vanuit die hoge heerlijkheid, waar hij had kunnen blijven, hij had kunnen zeggen, nee vader, dat doe ik niet. Maar hij ging. En hij ging naar die onderste samenleving. Hij ging naar dat oord van misère, leed en schuld. Daar ging hij naartoe. En in allerlei toonaarden, dat weet u wel, in allerlei toonaarden wordt daar in de Bijbel over gesproken. Als we alleen dan denken aan het Johannes-evangelie. Johannes zet zo heel hoog in, hè. In het begin was het woord en het woord was bij God. Daar heeft hij het over, het woord is Christus. Die deelde in die heerlijkheid van de Vader. Die was zelf ook God. Hij was daar. Maar, zegt Johannes, dat woord, wat daar zo hoog woonde, is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Dat is wat. Zo diep wilde Jezus afdalen. Dat is een heel kernachtig woord wat zegt wat kerst betekent. Het woord Christus die zo hoog woonde is vlees geworden. Zo diep afgedaald. Want vlees, dat weet u waarschijnlijk ook wel, dat duidt in de Bijbel de mens in zijn schuld tegenover God. Dat je niet voor God kan bestaan, dat is vlees. Maar dat vlees heeft Jezus aangenomen. Het woord is vlees geworden. En wie denkt niet aan de Filippenzenbrief, waar Paulus ook als het ware een lied zingt en zegt, hij die zichzelf vernietigd heeft. Voor hem was het geen roof om goden even gelijk te zijn, maar hij heeft zichzelf vernietigd en is een slaaf geworden. Hij heeft een slavenbestaan aangenomen. Dat is met een duur woord zijn kenosis, zijn vernedering, zijn ontluistering. Dat heeft Jezus gewild. Dat deed hij voor ons, voor u, voor jou, voor mij. Dat is toch een armoede voor Jezus, of niet? Wat nou zo'n kribbe, zo'n stal en later een kruis. Wat een armoede. En zo leefde hij ook op deze aarde. Op een gegeven moment zegt hij ook ergens, de vossen die hebben holen en de vogels hebben nesten, maar ik heb geen plek waar ik mijn thuis heb. En aan het eind van zijn leven, als hij daar hangt aan het kruis, nou hoe arm werd hij daar niet? Daar moest hij het uitroepen. Hij die dus bij God hoorde en God zelf was, daar moest hij het uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Moederziel alleen, daar aan het kruis, van alles verlaten. Wat een armoede. Zo diep wilde hij gaan. Zo arm met onze heiland, zingen we dan voor u en voor mij. Maar gemeente, dat een doel. Een heel hoog doel. Om ons met zijn armoede rijk te maken. Ja, wij denken rijk te zijn. Rijk en verrijkt aan geen ding gebrek. Maar Jezus moet in de brief aan de gemeente van Laodicense zeggen, en dat zegt hier Jezus nu eigenlijk ook vanavond tegen ons, maar u weet niet dat u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Dat is onze situatie. Arm. Terwijl we zo'n hoge kom af hadden. Straks zingen we op Psalm 8. Dan zingen we over dat wij inderdaad een weinig minder dan de engelen waren. Dat we een hoge kom af hebben. En we zijn gevallen. Aan lager wal geraakt. Arm geworden. Maar door zijn armoede wil Jezus nu ons rijk maken. Echt geestelijk rijk. Zoals we met elkaar zongen, Psalm 145. Dat we mogen delen in die milde overvloed. En daarvan mogen roemen. Of met Psalm 31. Hoe groot is het goed wat u ons wil geven. Dat je onder de indruk raakt van in je armoede wat God je wil geven. Waarmee die je rijk wil maken. Ja, dan mogen armen, die mogen rijk worden. Door hem die van rijk arm werd. Dat is uiteindelijk ook de vrucht van kerst. Hij heeft zijn rijkdom zich ontzegd om ons armen rijk te maken. En dan nogmaals, Paulus zegt, want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Daarin dat hij voor ons arm werd om ons rijk te maken. Kennen we die genade? Leven daarvan? Is dat de vrucht van kerst ook straks en van deze adventstijd, dat we weer hebben geleerd of voor het eerst hebben geleerd om te leven met een lege hand in al onze armoede van de rijkdom die hij ons wil schenken? In deze tijd worden er heel wat kerstpakketten uitgedeeld, hè? Ja, dan word je gewaardeerd vanwege je werk, wat je doet. Dan krijg je een kerstpakket. Maar gemeente, dit kerstpakket, dat kind wat zich arm gemaakt heeft om ons rijk te maken, dat is het meest waardevolle kerstpakket wat we kunnen ontvangen. Dat wordt ons van hogerhand aangereikt. Niet omdat God nou zo blij is met onze inzet, met al datgene wat wij doen, maar uit louter genade schenkt hij ons dat wat hij in zijn zoon voor ons bereid heeft. Hij zegt hier, dit is mijn zoon. Die schenk ik u. Hij is arm geworden voor u, om u rijk te maken. Echt rijk. Zodat je uitroept, wat ergens in een van de brieven staat, Gode zij dank voor deze onuitsprekelijke gave. Dat is niet uit te zeggen hoe groot die gave is van hem die voor ons arm werd, om zo ons rijk te maken. En wat voor rijkdom is dat dan? Nee, dat zijn geen euro's of bitcoins of goud, helemaal niks. Dat is niet de rijkdom die je krijgt. Maar de rijkdom die God ons geeft, dat is zijn gerechtigheid. Die gerechtigheid die Jezus voor ons verworven heeft. Dat is de vergeving waar we met de doop altijd bij stilstaan. De afwassing van onze zonden. Onze zonden die gewassen mogen worden in het bloed van die Jezus Christus. Dat is zijn genade die ons rijk wil maken. Dat is zijn liefde die ons echt wil vervullen. Dat je mag delen in het eeuwige leven. Dat je mag delen in die heerlijkheid waar Jezus vandaan komt, maar dat hij zegt, opdat gij ook mag zijn waar ik ben. Als hij weer opvaart naar de hemel, dan wil hij niets liever dan dat degenen die aan hem gegeven zijn ook daar zullen komen. Mogen delen in die rijkdom. Nou, een grotere rijkdom is er toch niet? Wat zou je nou meer willen? Is er nog iets wat er bovenuit gaat? Nee toch? Dat is de rijkdom die God ons wil schenken. Een rijke Christus, zeggen we eens, voor een arme zondaar. Of liever, een arme Christus om een zondaar rijk te maken. Dat is nou het evangelie. Dat is nou de genade van onze Heer Jezus Christus. Nou gemeente, u voelt toch wel aan, en dat is voor Paulus eigenlijk die achtergrond van die woorden. U voelt toch wel aan, als je nou van deze genade leeft. Als je zoveel ontvangt, zonder dat je daar wat voor gedaan hebt. Als je zoveel ontvangt, dan maakt dat je ook mededeelzaam. Is dat toch? Als je ziet wat Jezus gedaan heeft in zijn overgave tot in de dood. In zijn ontlediging. Dat hij zich leeg gemaakt heeft. Dat hij zich arm gemaakt heeft. Om ons alles te kunnen geven. Dan wil je toch ook die ander geven. Datgene wat hij nodig heeft. Ook al moet je er misschien zelf minder van worden. Zoals Jezus ook zelf minder werd om ons rijk te maken. Dat je zo ook anderen in je omgeving of in de gaven die je geeft, dat je anderen ook wil laten delen in de gaven die je schenkt. Ook al word je misschien zelfs minder van. Want dat was het voorbeeld wat Paulus gaf van die Macedoniërs. Die Macedoniërs waren zelf ook arm. Hadden eigenlijk helemaal niks. Maar ze gaven toch heel veel. Wij zijn verschillende keren in Oost-Europa geweest. Nog voor de val van het IJzeren Gordijn. En die mensen hadden het ontzettend arm. En als je daar dan kwam, dan werd er toch een tafel voor je klaargezet. Dan werd er toch eten voor je klaargemaakt. En je dacht van, waar halen die mensen het vandaan? Maar het waren zo onder de indruk van die genade die God hen bewees, dat ze ook in die gastvrijheid ons daarin wilde laten delen. Dat is nou mededeelzaamheid. Omdat je leeft van datgene wat God geeft. Nou, dat is nou het voorbeeld wat Paulus geeft van die Macedoniërs. Maar dat heeft alles te maken met die zelfovergave van Christus. Want ja, van wie hadden die Macedoniërs het geleerd? Hoe kwamen ze ertoe? Ze hadden het geleerd van Jezus. Die in zijn diepste armoede hen rijk maakte. Opdat zij ook met hun armoede toch ook anderen daar in Jeruzalem wilden bedelen. Nou, zo mogen we nou kerstfeest vieren. Als we die genade van onze Heer Jezus Christus kennen, als we zien dat hij arm geworden is om ons rijk te maken, dan willen wij ook om ons heen kijken naar mensen die het nodig hebben. Oog hebben voor het naaste in nood. Zomaar om je heen. Maar ook in deze wereld. Hoe dichter je bij Jezus leeft, hoe meer je leeft van die rijkdom die hij wil schenken, hoe dichter je ook mag staan bij mensen in nood. Hij die ons zijn teerste liefde schenkt, zingen we. wil ons ook leren om met tederheid om te zien naar mensen in nood. Verder week in die doopdienst ging het over de filantropie van God. Die mensenmin, de menslievendheid van God. En toen noemde ik aan het begin ook, ja, je kent ook heel veel filantropische instellingen. Nou, eigenlijk vanuit die filantropie die naar voren komt in Christus, waarin God ons lief heeft, zo mogen we ook aan filantropische instellingen denken om ook hen te voorzien van hetgene wat ze nodig hebben, ook om anderen daarin te helpen, mensen in nood. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij arm geworden is om ons rijk te maken, opdat wij zo zouden leven van zijn rijkdom alleen. Laat die genade ons vervullen, opdat het ook zichtbaar en merkbaar wordt naar mensen om ons heen. Amen. Daar zingen we van met Psalm 8. Psalm 8 en daarvan dat vierde en dat vijfde vers. Waar we inderdaad zingen van die teerste liefde die God ons schenkt. En dat we dan ook zo met tederheid bewogen mogen zijn over anderen om ons heen. Psalm 8 vers 4 en 5. Wat is dat altijd weer een wonder dat u uw teerste liefde aan ons schenkt. Dat u zoveel voor ons overgaat hebt. Dat u het liefste wat u had gegeven hebt. En dat we van die liefde mogen leven. Van die overvloed van uw genade. En als we daarin mogen delen, geeft dan dat we ook mede deelzaam mogen zijn aan anderen die in nood verkeren en hulp nodig hebben. Dat we zo met die ogen waarmee u naar ons kijkt ook mogen kijken naar andere mensen om ons heen. Heer, wij danken u dat u zo ons dat onderwijs ook wilde geven. Dat datgene wat Paulus daar tegen die gemeente van Korinthe moest zeggen, dat dat ook naar ons toe kwam. Geef dat we dat woord van u ook dan in praktijk mogen brengen. Als we die genade van u, Heer Jezus, mogen kennen, omdat u een God bent die in uw Zoon hebt laten zien dat u ons als armen rijk wilde maken, omdat uw Zoon die in de rijkdom bij u zich bevond arm werd, geef dat er dan zo ook om ons heen, ook al hebben we het zelf misschien niet breed, maar dat we toch mogen zien om ons heen, om mensen te voorzien van datgene wat ze nodig hebben. Dat kan in de collecte, dat kan ook op een andere manier. Maak ons daar creatief in, vindingrijk, maar ook dat we daar oog voor hebben. Vanuit die genade die we mogen kennen in uw Zoon, Jezus Christus. Want dat was voor Paulus wel heel belangrijk. Als je eerst geeft aan de Heere, dan mag je ook vrijgevig worden. Als je de genade van de Heer Jezus Christus kent, dan zal het ook merkbaar zijn. Geef dat we zo heel dicht bij u mogen leven. En zo ook heel dicht bij mensen in nood. Omdat u gekomen bent om ons in de nood te voorzien wat we nodig hebben, in onze armoede ons rijk wilde maken, dat we zo ook anderen die arm zijn, armlastig, noodlijdend, hulpbehoevend, dat we daar naar om zullen zien. En dat hoeft niet alleen maar met geld te zijn, maar dat kan ook met een hand zijn die we reiken naar andere mensen in nood. Geef dat we zo zullen leven vanuit dat evangelie, vanuit die liefde van u, vanuit die filantropie die u bewezen hebt in uw Zoon Jezus Christus. We danken u voor dit evangelie. Dit evangelie wat ook alles te maken heeft met het kerstevangelie. En laten we daar oog voor mogen hebben. En bovenal hart voor mogen hebben. U zal met ons zijn. Ook als wij toeleven naar de kerstdagen. Naar eerste kerstdag, naar tweede kerstdag. Ze mogen zijn onder de verkondiging van het evangelie, als we tot twee keer toe daar toe worden opgeroepen, om op die eerste kerstdag dat heerlijke evangelie te mogen horen, te mogen verkondigen. Wilt u ook tweede kerstdag een mooie en een heerlijke samenkomst geven, als we samen met alle kinderen en jongeren in de gemeente het kerstfeest mogen vieren, waar al heel veel voorbereidingen voor getroffen zijn, heel veel voor geoefend is. Laat het een hele fijne kerstfeestviering mogen zijn. We mogen zingen van u, mogen horen van u. En zo ook mogen weten dat u een God bent die in uw Zoon Jezus Christus ook onze God wil zijn. Dat u nedergekomen bent uit de hemel, in zo'n kribbe u neergelegd hebt om ons te verlossen. Om ons te redden. Om onze zaligmaker te zijn. Laat jong en oud daar oog voor mogen hebben en vervuld van mogen zijn. Heer, geef het ook in deze wereld. We zingen straks van vrede op aarde. Maar hoeveel onvrede is er niet? In oorlogsgebieden. Maar ook zoveel onvrede tussen mensen onderling. De gebrokenheid die we overal meemaken. Maar geef dat toch door alles heen. En die vrede mag zijn en ook het verlangen naar die vrede die eenmaal de aarde zal vervullen. Wilt u daar zijn waar oorlog is? Geef dat het toch steeds weer gezien mag worden, ingezien mag worden dat dit eigenlijk helemaal niet bij datgene hoort wat u van ons verlangt. Dat u niet wil dat landen met elkaar in oorlog zijn. Dat u niet wil dat mensen elkaar naar het leven staan. Wilt u dan een wending geven? Een keer, vrede, bestand. Wilt u ook zijn in het Midden-Oosten? Geef dat er toch een goede onderhandeling mag zijn. Zodat uiteindelijk toch er ook een bestand mag komen daar in het Midden-Oosten. En er ook gijzelaars vrij mogen komen. Waar al zo lang onzekerheid over is, over hun lot. Geef dat er een doorbraak mag komen. Dat partijen tot inzicht mogen komen dat dit allemaal zo nodeloos en zo slecht is om elke keer maar weer elkaar naar het leven te staan. Maar dat er gezocht wordt naar vrede. Maar bovenal naar de vrede die alle verstand te boven gaat. Die u in de vredevorst, in de komst van uw zoon hebt geopenbaard. Dat Palestijn en Jood, dat iemand van Hezbollah of van Hamas, dat we mogen ervaren dat mensen komen tot de erkenning van Jezus Christus. En zo elkaar zullen zoeken. Zo elkaar zullen vinden. Dat kan alleen in Hem, onze Heer Jezus Christus. Heer, gedenk deze wereld waar zoveel onrust is en onzekerheid is en verwarring is. Ook door zo'n aanslag daar in Maartenburg, dan zien we opeens ook hoe kwetsbaar ons leven is. En hoe zomaar opeens er een aanslag kan zijn waar zoveel gewonden zijn, waar mensen overleden zijn. Ook zo'n jong kind ontfermt zich over de nabestaanden, ontfermt zich over hen die gewond zijn. Heer, wilt u in deze wereld toch uw heil doen zien. Dat mensen in de nood van hun bestaan omhoog mogen zien. En mogen leven van uw trouw, van uw liefde, van uw genade. Zegen daarvoor ook het werk van zending en evangelisatie. Ook het Bijbelvertaalwerk. Geef dat alles dienstbaar mag zijn tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Dat mensen mogen leven onder dat vaandel, onder die banier van Jezus Christus alleen. Heer, wilt u zijn met mensen die in de gemeente te maken hebben met zorgen om de gezondheid, die bezig zijn met behandelingen, die uitslagen hebben gekregen die misschien ook alweer verontrustend kunnen zijn. Geef dat ze op u mogen zien, van u mogen verwachten, dat u middelen wil zegenen en dat u zo ook wil zorgen voor herstel en voor genezing. We bidden ook voor Peter Verloop, wanneer hij nu in het ziekenhuis verblijft en hopelijk voor de kerstdagen weer thuis mag komen. Geef hem samen met Nelly goede kerstdagen, dat hij te midden van al die dingen die hij meemaakt mag weten: er is een kind in de krib die ook mij kent, die ook in mijn gebrokenheid gekomen is, die ook mijn schuld heeft betaald, dat er zo uitzicht mag zijn. We bidden voor de heer Kees de Bond, wanneer hij in het ziekenhuis terecht kwam en gelukkig ook wel weer snel thuis kwam. Maar wilt u bij hem zijn en met zijn vrouw samen ook, in alle onzekerheid over de gezondheid. Maar laat er kracht gevonden mogen worden in u, om zo ook de weg te kunnen vervolgen. We danken u voor Jolande de Boef, dat ze door de operatie heen mocht komen, dat ze weer thuis mag zijn en daar ook verzorgd mag worden door haar zoon. Wilt u bij haar zijn, geef een verder herstel, maar bovenal ook de rust in u, te midden van al datgene wat ook haar bezighoudt. We bidden ook voor Lies Brandwijk, als zij in het ziekenhuis is en er gezocht wordt naar een plek waar ze weer op krachten mag komen. Zegen ook haar, samen met haar man. Heer, we mogen u ook danken met het echtpaar Breedveld Verkerk, wanneer ze op deze dag mogen gedenken 65 jaar getrouwd te zijn. Al die jaren door heeft u hen bewaard. Geef dat ze mogen leven van uw genade alleen. Die maakt echt rijk. En die geeft uitzicht. Want aan ons huwelijk komt een eind. Maar te mogen weten van de eeuwigheid, waar nooit een einde aan komt, maar dat we mogen delen in uw heerlijkheid en zo voor eeuwig rijk mogen zijn. Wilt u ze samen gedenken? Heer, we mogen u ook hartelijk danken voor het feit dat broeder Koolmees positief mocht antwoorden op de bedenktijd die hij kreeg voor zijn benoeming. En dat we hem straks mogen verwelkomen, ook in de kerkenraad. Dat hij een vacature mag vervullen die er al zo lang was. Voor de broeders Arlen Kerkenmeesters, heel fijn dat er nu weer aanvulling is, versterking is, maar ook voor de kerkenraad in zijn geheel. Wees hem nabij in het werk wat hij mag gaan doen. Zegen hem ook daarin en stel hem tot een zegen. Heer, zo mogen wij bidden voor elkaar, bidden voor de gemeente, bidden voor uw gemeente wereldwijd. Wilt u haar opbouwen in het allerheiligst geloof. En geef dat zo, ook in deze wereld, waar zoveel duisternis is, toch het licht van uw evangelie mag schijnen. En dat mensen getrokken mogen worden uit die duisternis tot uw wonderlijk licht. Dat bidden wij in de naam van Hem, uw Zoon, die zit aan uw rechterhand, die arm geworden is om ons rijk te maken. En zo ons doen leven van uw genade alleen. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Nou, als we dan die preek gehoord hebben, dan zult u wel begrijpen dat dat natuurlijk toch wel een bepaalde dimensie nu krijgt. Maar dat we mogen geven van onze overvloed en misschien ook wel van onze armoede. Maar dat we mogen geven aan mensen in nood. Voor de diaconie, kerkbeheer, nood. Nou ja, maar in ieder geval toch ook wel belangrijk dat we daaraan mogen geven. Omdat we ook blij zijn als de voortgang van het evangelie mag plaatsvinden in een kerkgebouw wat goed verwarmd wordt, van een goede geluidsinstallatie is. Nou, allerlei andere dingen die te maken met het kerkbeheer, daar mogen onze gaven ook voor geven. En ook aan de uitgang voor het werk van Wycliffe en andere doeleinden dat we mogen geven vanuit de overgave van Christus. We gaan met elkaar nog zingen daarna op Psalm 146... En daarvan het eerste, het derde en ook het achtste vers. 146 vers 1, 3 en 8. Ga er nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.